Welkom bij de Stop Jouw Angst podcast. De podcast voor iedereen die klaar is met leven in angst en verlangt naar weer normaal kunnen functioneren zonder steeds bang te zijn. Ik ben Dominique, expert in angst en paniek. Luister mee en nog belangrijker, ga ermee aan de slag. Hallo en welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van de Stop Jouw Angst podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over het gevoel van onzekerheid en het gevoel van een lage eigenwaarde en over de angst voor het oordeel van anderen en die misschien wel sluimerende, chronische en soms wel verlammende spanning die dit voor heel veel mensen tot gevolg kan hebben. En misschien herken je dit wel, dat je het gevoel hebt dat er altijd iets aan jou verbeterd moet worden, dat anderen het beter doen, dat je in de vergelijking met anderen eigenlijk er altijd wat slechter uitkomt. Of dat je op eieren loopt in gezelschap, zo bang om iets verkeerd te zeggen of om afgewezen te worden. En ik weet natuurlijk wel dat jij weet dat jij niet de enige bent. En toch denk ik dat het soms wel zo zal voelen. Alsof al de rest heel sociaal begaafd of heel handig is en jij zo ongeveer als enige kan stuntelen en het liefst van al wil verdwijnen. Alsof je doorzichtig wil worden, alsof je gewoon onzichtbaar wil zijn. Of misschien dat je zelfs gewoon al wegblijft van sociale situaties, dat je ze vermijdt. En misschien goed om te weten, minstens 1 op de 10 mensen worstelt hiermee. Hè, althans, dat zeggen de cijfers. Maar ik vermoed eigenlijk nog wel veel meer. Ik heb hier heel veel gesprekken over met mensen. Wekelijks, elke week zijn er wel 1 of meerdere cliënten waar we hele gesprekken mee voeren rond dit onderwerp. En dat komt omdat dit eigenlijk voortkomt uit een fundamentele behoefte die vrijwel iedereen heeft, namelijk de behoefte om erbij te horen, om geliefd te zijn en om gezien te worden. En die behoefte die is zo sterk dat je het eigenlijk best wel kan zien als een soort basisbehoefte, die heel belangrijk is voor ons psychisch welzijn. Vergelijk het maar met behoefte aan veiligheid of een behoefte aan zelfexpressie. En in deze aflevering gaan we samen onderzoeken waar die onzekerheid vandaan komt en hoe het zich uit in ons gedrag. En hoe we stap voor stap kunnen leren om vanuit rust en zelfvertrouwen en mildheid en vooral ook gelijkwaardigheid te kunnen leven. Nou, heel wat dus om te doen in deze aflevering. En vooral ook belangrijk om te ontdekken hoe je het kunt voelen. Hè? Hoe je kunt voelen dat jij oké bent, precies zoals je bent. Laten we eens even kijken naar waar onzekerheid nou eigenlijk vandaan komt. Het is geen karaktereigenschap, misschien wel goed om te weten. Onzekerheid is geen karaktereigenschap. Het is iets wat we leren. Meestal al heel vroeg in ons leven. Vanaf het moment namelijk dat we geboren worden, zijn wij als kleine baby afhankelijk van onze omgeving. En onze ouders of verzorgers vormen onze eerste spiegel. Via hun ogen leren wij wie we zijn. En als kind verlang je ernaar dat zij van je houden. Dat ze trots op je zijn, dat ze je graag zien. Dat is een soort dierlijk instinct, dat verlangen. Zo diep zit dat. En dat is eigenlijk dus ook direct verbonden aan onze overleving, want zonder die liefde en die zorg van onze ouders kunnen wij niet bestaan. Dus doe je als kind wat je kan om die liefde vast te houden. Hè, dus eigenlijk stel je dan onbewust heel vaak de vraag, hoe moet ik mij gedragen om graag gezien te worden? Klinkt een beetje gek? Maar dat is dus wel waar zo'n baby, zonder dat zo'n baby daar natuurlijk bewust mee bezig is, dat is wel instinctief wat baby's doen. En vanuit dat verlangen gaan ze zich dan ook aanpassen. Hè, spring even wat naar voren en denk aan dat jonge kind. Of denk eens even terug aan jou als jong kind. Je ontwikkelt dan vaak bepaald gedrag of een bepaalde rol of een bepaalde strategie die jou dus de meeste aandacht en goedkeuring zal opleveren. He, voor het ene kind is dat bijvoorbeeld dat het heel dapper en heel zelfstandig is, omdat het dan bijvoorbeeld vaak te horen krijgt, hey goed, wat knap van jou dat jij dat kan. waar het voor een ander misschien weer gaat om juist heel lief en zorgzaam zijn. Als je dan vaak te horen krijgt, wat kan jij goed helpen, wat ben jij een behulpzaam kind? Dan ontdekt het dat het daar een bepaalde waardering en goedkeuring in krijgt. Of sommigen leren bijvoorbeeld dat gezelligheid of humor juist werkt. Hé, wat een leuk kind, hij is zo leuk in de omgang, hij is zo grappig. Op die manier doe jij eigenlijk steeds ervaringen op die jou bevestigen in een bepaald soort gedrag of in een bepaalde rol. En anderen merken bijvoorbeeld weer dat juist je aanpassen of stil zijn of meebewegen juist spanning voorkomt. En dat is ook wel de basis voor de zogenoemde fawn-respons. En daarmee bedoel ik het please-gedrag dat voorkomt uit angst om afgewezen te worden. Kom ik dadelijk nog even op terug, leg ik je daar wat meer over uit. Maar al deze strategieën zijn dus eigenlijk vormen van zelfbescherming. Het zijn manieren om verbinding te behouden met je ouders, met je omgeving en om dus ook zeker te weten dat je erbij hoort. Maar, en daar komt het wat misschien wat problematischer kan zijn of voor wat meer problemen kan zorgen. Naarmate we namelijk ouder worden, blijven die oude patronen vaak actief. Ook als ze totaal niet meer nuttig zijn. En je blijft dan functioneren vanuit datzelfde onbewuste, noem het even, soort script. Als ik het goed doe, als ik me aanpas, als ik aardig blijf, dan ben ik veilig. Dan hoor ik erbij. En wat ik vaker hoor van cliënten is dat het ook dan vaker wel gaat om best een onveilige thuisomgeving. Waarin men alert moest zijn. Hoe komt iemand binnen? Hoe komt iemand van het werk? Is hij boos? Heeft iemand gedronken? Wat kan ik doen om de situatie zo veilig mogelijk voor mezelf te maken? Dus men ontwikkelt dan eigenlijk al een extra zintuig om te weten wat er moet gebeuren om de ander, om die goedkeuring van de ander dan toch nog te kunnen krijgen. We blijven daar dan naar zoeken. Ook als we het niet krijgen, gaan we nog harder zoeken. Dus zonder dat we het dan in de gaten hebben, zeker als je zo jong bent, dat heb je niet in de gaten, maar je blijft scannen naar goedkeuring. En je wordt dus heel alert op signalen van afwijzing, gaat proberen spanning te vermijden of gaat steeds op zoek naar bevestiging van buitenaf. Kan zijn dat je heel vaak ja zegt terwijl je nee bedoelt of dat je leert om te glimlachen terwijl je eigenlijk diep van binnen wat anders voelt. Of dat je vooral let op prestaties of voor iemand zorgen, sfeer goed houden. Al dat soort dingen om diep van binnen dat oude gevoel te voorkomen, namelijk die angst om niet goed genoeg te zijn. En precies daaruit ontstaat onzekerheid. Dus niet omdat we te weinig zelfvertrouwen hebben, maar omdat we eigenlijk ooit hebben geleerd dat liefde iets is wat je moet verdienen. En onze ouders hebben daarin een hele grote invloed. De meest fundamentele erkenning die wij nodig hebben, komt namelijk van hun. Je ouders zijn de eerste die jou laten voelen of je gewenst bent. De eerste erkenning, wat je nodig hebt als kind, is niet dat je iets kan, maar dat je er mag zijn. En een ouder die met warmte zegt, en dan misschien bedoel ik het figuurlijk, maar die dus eigenlijk toont, hé, wat fijn dat jij er bent en je bent heel gewenst. Dat legt de basis voor een gezond gevoel van eigenwaarde en van een zeker gevoel. Maar dus als die erkenning ontbreekt, en dat kan komen omdat ouders bijvoorbeeld zelf wat overbelast zijn of misschien emotioneel afwezig of zelf onzeker zijn, daaruit ga je als kind dan vaak concluderen, oké, ik moet dus iets doen om die liefde te verdienen. Hij is niet vanzelfsprekend. Ik heb met mijn gedrag daar invloed op. Het is niet een onvoorwaardelijkheid. En dat is een idee dat zich dan ook vaak heel diep nestelt. Eigenlijk heel spijtig dus. En dan wordt het een soort levenshouding van iemand. Altijd maar bezig om goed te doen en om gezien te worden. om niet afgewezen te worden. En zo wordt je onzekerheid dus als het ware een soort nare echo van vroeger. Een herinnering van jou als kind dat ooit dacht, als ik maar mijn best doe, dan wordt er van mij gehouden. En we leren dus ook niet van onszelf houden. Nee, we zijn te hard bezig met die ander. En we zijn heel erg gericht op die ander. En naarmate we dus ouder worden, verschuift dat verlangen naar andere relaties. Met je vrienden, met je partner, met collega's. En we willen gewaardeerd worden, gezien worden en geliefd zijn. En dat is natuurlijk heel normaal. Erkenning is namelijk een menselijke basisbehoefte. Maar als je dat dus in je jeugd niet voldoende gekregen hebt, die erkenning, dan blijft die behoefte vaak onverzadigd. Je blijft dan als het ware hongerig naar waardering. En dan probeer je overal de beste in te zijn, of je zoekt veel bevestiging, of je ervaart bepaalde disbalans in relaties. Of misschien probeer je de ander continu te pleasen, laat je over je grenzen gaan, pas je jezelf steeds aan. Allemaal om gezien te worden en te voelen dat jij ertoe doet. Dus eigenlijk is het steeds dezelfde onderliggende beweging. Ik hoop dat jij me eindelijk het gevoel geeft dat ik goed genoeg ben. Maar de waarheid is dat de erkenning die we zoeken en de erkenning die ons echt kan helpen, is de erkenning die van binnenuit komt. Want zolang we afhankelijk blijven van de goedkeuring van anderen, blijft onze waarde, onze eigen waarde, blijft wankelen. Nou, als jij nu aan het luisteren bent en je denkt, ja, dit herken ik echt heel erg, sta dan maar eens even stil bij de volgende vragen. Hoe probeerde jij als kind graag gezien te worden? En wat deed jij om die liefde of waardering te verdienen? En herken je dat die strategie vandaag nog steeds aanwezig is in hoe je praat of werkt? Of hoe je met anderen omgaat. Misschien was jij degene die altijd zorgde dat het gezellig bleef. Of degene die altijd alles goed wilde doen. Ook al lukt dat natuurlijk niet altijd. Of degene die liever niet zei om geen problemen te veroorzaken. He, al die manieren waren destijds een vorm van liefde zoeken. Een manier om te overleven. Maar nu mag jij leren. En dat is echt heel belangrijk, en dat gun ik jou heel hard, dat liefde niet iets is wat je hoeft te verdienen. En dat je van nature al goed genoeg bent. En laat deze woorden maar eens even binnenkomen. Liefde is niet iets wat je hoeft te verdienen. Jij bent goed genoeg. En misschien niet perfect, en probeer dat streven ook los te laten als je daarnaar streeft. Maar jij bent goed genoeg en precies daar begint jouw verandering en heling. Bij het besef dat liefde dus niet iets is wat je hoeft te verdienen en dat jouw waarde niet afhankelijk is van wat je doet, maar simpelweg van wie je bent. Je hoeft niets te bewijzen. Je bent gewoon genoeg. En we hebben nu gezien hoe onzekerheid vaak ontstaat in onze kindertijd en hoe we daar dus patronen uit meenemen die ons als volwassenen nog steeds beïnvloeden. En die patronen, hè, dus dat aanpassen, pleasen of vermijden, dat zijn geen bewuste keuzes, dat doe je niet expres, dat zit heel onderbewust. Dat zijn namelijk oude overlevingsstrategieën die dus ooit bedoeld waren om jou veilig te houden. Ooit zijn die wellicht nuttig geweest. Maar wanneer je spanning of afwijzing of een bepaalde dreiging ervaart, of denkt te ervaren vooral, reageert jouw lichaam automatisch. En dat doet het niet met woorden of redeneringen, maar dat doet het via je zenuwstelsel. En dat zenuwstelsel bepaalt razendsnel, oké, wat moet ik doen om te overleven? En dan schakel je dus over in wat je kan zien als één van de vier overlevingsmechanismen. Vechten, vluchten, bevriezen of fawnen. Misschien herken je die eerste drie wel. Hè? Bij vechten wil je de controle houden, wil je je verdedigen, wil je alles gaan oplossen. En bij vluchten dan trek je je terug, zoek je afleiding of vermijd je situaties of zo die spanning oproepen. Sociale situaties die je moeilijk vindt. Bij bevriezen blokkeer je, hè? Je gedachten worden leeg. Je voelt niet veel meer, je bevriest als het ware in de situatie. Maar er is dus nog een vierde reactie. En die is vaak wat subtieler en daarom dus ook wat minder gekend, vaak minder herkend. Maar die speelt juist bij zaken als sociale angst en onzekerheid en lage eigenwaarde vaak een hele grote rol. En dat is de fawn-respons. En deze reactie, de fawn-reactie, is wat er gebeurt als je spanning probeert te voorkomen door het de ander naar de zin te maken. Hè, dat please-gedrag. Jouw zenuwstelsel kiest als het ware dan voor de weg van de minste weerstand. Want als ik me aanpas, dan blijf ik veilig. Het is een vorm van zelfbescherming gericht op het behouden van verbinding met de ander. Zelfs, en vaak dus eigenlijk, dat betekent dat je jezelf daarbij wel wat kwijtraakt. Heel naar eigenlijk. En je verliest jezelf. En misschien vraag je nu af hoe deze fawn-reactie er dan precies uitziet in ons gedrag. Nou, dat kan allerlei vormen aannemen. Ik ga je een aantal voorbeelden geven. Dat je bijvoorbeeld ja zegt, terwijl je diep van binnen eigenlijk een nee voelt. Of dat je heel snel verontschuldigt, zelfs als je niets verkeerd hebt gedaan. Als je bijvoorbeeld moet niezen, dat je al met een sorry komt. Misschien vanuit het idee dat iemand daar last van had of zo. Hè? Iemand die heel vaak sorry zegt. Of dat je instemt met plannen waar je eigenlijk helemaal geen energie voor hebt. Of dat je je verantwoordelijk voelt voor het humeur van anderen. Stel iemand is boos, dat jij meteen kijkt naar, oké, wat heb ik gedaan? Of hoe kan ik ervoor zorgen dat hij zich weer happy voelt? En dat je veel conflicten probeert te vermijden. Hè, omdat conflicten spanning betekenen en dat voelt onveilig. Of dat je bijvoorbeeld lacht om grapjes die eigenlijk best wel kwetsend zijn. Puur om het contact niet kwijt te raken. En van buitenaf lijkt dat allemaal heel aardig of heel empathisch en heel sociaal vaardig. En dat is het natuurlijk ergens ook wel. Hè, die reactie komt voort uit een heel groot gevoel voor verbinding. En dat is natuurlijk niet per se slecht. Maar vaak van binnen voel je iets anders. Namelijk vermoeidheid, spanning, misschien wel verdriet. Het gevoel dat je steeds een beetje van jezelf weggeeft. Mensen die in deze fawn-reactie terechtkomen, merken dat ze hun grenzen eigenlijk heel moeilijk nog kunnen voelen vaak. Ze weten niet goed wat ze willen of wat ze nodig hebben, omdat die aandacht steeds gericht is op de ander. Ze lezen gezichten, stemmingen, blikken en kunnen zich dan razendsnel aanpassen. Zonder het te beseffen leef je dan eigenlijk in een voortdurende staat van alertheid. Voortdurend gericht op de ander. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de ander zich goed voelt, zodanig dat ik ook oké ben? En dat is niet omdat je zwak bent of omdat je geen eigen wil hebt. Nee, die reactie is een oude beschermingsreflex van jouw zenuwstelsel. Ooit was het wellicht nodig. Ooit was het wellicht nuttig. En misschien groeide je op in een gezin waarin heel veel spanning of heel veel onveiligheid was. Maar waar je alleen rust vond als je de ander tevreden kon houden. Of misschien heb je geleerd dat liefde of waardering er alleen maar was als je bijvoorbeeld lief, of gemakkelijk, of behulpzaam, of heel goed presteerde. Want dat zijn allemaal lessen die ergens diep in jouw lichaam verankerd zijn geraakt. Alleen nu als volwassene werkt die strategie gewoon niet meer. En je blijft wel verbinding behouden, dat klopt, maar vaak ten koste van jezelf. En dat zal ervoor zorgen dat je je vaak heel vermoeid kan voelen. Misschien wel leeg, misschien onzichtbaar, misschien heel gefrustreerd. En dat je merkt dat relaties vaak heel ongelijk voelen. He, je bent zo met de ander bezig en wat de ander nodig heeft, dat je eigenlijk niet meer voelt wat jij nodig hebt. Of zeker niet krijgt wat jij nodig hebt. Beetje bij beetje raak je waarschijnlijk steeds meer kwijt van jouw eigen identiteit. Op een bepaald moment weet je misschien zelfs niet eens meer wie je nu eigenlijk bent. En dat is een probleem waar heel veel mensen die deze reactie vaak vertonen last van hebben. Iets wat heel vaak aan bod komt binnen onze coaching. En als je dit nu nog steeds allemaal herkent, laat mij jou dan helpen. En dat wil ik graag doen door twee hele mooie inzichten mee te geven. In elk geval inzichten waar ik zelf heel veel aan heb en die ik ook heel graag altijd deel met mijn cliënten of leden van onze online academie. Het eerste inzicht helpt je te leren denken in gelijkwaardigheid. Oefen maar eens met de zin, ik ben oké, de ander is oké. En dat klinkt misschien heel eenvoudig, dat snap ik, maar het heeft iets enorm bevrijdends in zich. Het verandert namelijk iets in hoe jij jezelf, hoe je de ander en hoe je misschien zelfs de wereld ervaart. Want wanneer je veel in die fawn-reactie hebt gezeten, dan heb je onbewust de ander altijd een beetje groter gemaakt dan jezelf. Je voelde je afhankelijk van hun goedkeuring, hun stemming, hun oordeel. Die ander werd eigenlijk onbedoeld een soort heel groot, machtig figuur. Iemand die kon bepalen of jij je geaccepteerd of afgewezen voelde. Maar op het moment dat jij echt kan voelen, ik ben oké en de ander is oké, dan verandert er iets fundamenteels. Want je komt namelijk uit dat machtsverschil. Die ander is dan niet langer groter of beter of bedreigend. En je staat naast iemand en niet eronder. En deze gelijkwaardigheid haalt dus ook die spanning uit het contact. Want zolang jij jezelf lager plaatst, dan moet je voortdurend opletten. Wat vindt de ander van mij? Wat denkt hij van mij? Doe ik het wel goed? Maar zodra je voelt dat je oké bent, precies zoals je bent, dan hoef je niet meer te pleasen, of te bewijzen, of te compenseren. En ik snap het is niet makkelijk om dat te voelen. En het begint ook niet met voelen. Het begint met denken. Met het vinden. Met het beslissen. Beslis dat jij oké bent. Wil dat vinden. Denk dat. En jouw gevoel gaat volgen. Daar begint het niet mee. Begint met denken. En het fijne is, als je diezelfde houding ook naar de ander brengt, dus de ander is ook oké, dan verdwijnt de dreiging van die ander. Want jouw angst voor de ander maakt die ander bedreigend. En zodra je die angst niet meer voedt, dan zie je de ander gewoon als mens, met gevoelens, met zijn eigen onzekerheden, misschien zelfs wel zijn eigen fawn-reactie. Want eigenlijk doe je de ander zelfs een beetje tekort. Als je vanuit jouw eigen onzekerheid en jouw fawn-gedrag in die relatie tot die ander staat. Want doordat je de ander als bedreigend ervaart, want die persoon die kan negatief denken over jou, of negatief handelen, of oordelen over jou. Daardoor zul jij dus ook niet graag nader tot die persoon komen. Je hebt als het ware een negatief oordeel over die persoon. Sta er maar eens even bij stil, misschien klinkt dat gek. Maar jij denkt dus eigenlijk ook iets negatiefs over die persoon. Die persoon betekent gevaar. Of mogelijk gevaar. En dat kan er zelfs toe leiden dat jij op jouw beurt dan weer een bepaalde afstand houdt. En die afstand kan de ander weer interpreteren als oei, die moet niks van me hebben of die vindt mij niet aardig. Zie je hoe dat cirkeltje werkt? En zo werkt vaak ook zo'n self-fulfilling prophecy. Want dan houdt die persoon waarschijnlijk ook zijn afstand. En dan denk jij weer op jouw beurt, die vindt mij niet oké. Zie je hoe dat kan werken? Hoe je kunt blijven rondgaan in dat cirkeltje? En op die manier word jij dus bevestigd in jouw negatieve denken. Terwijl het eigenlijk enkel het gevolg is van jouw negatieve denken. Nou, nu wordt het misschien wat erg ingewikkeld, dus tijd om zo eens even door te gaan naar het tweede inzicht. Maar onthoud dus, je hoeft de goedkeuring van de ander niet meer te verdienen. En de ander hoeft die van jou ook niet te verdienen. Er mag echt ruimte zijn om verschillend te zijn. En dat is iets heel moois eigenlijk, want juist in die verschillen zit de verbinding. Want we hoeven elkaar niet te spiegelen of tevreden te houden om verbonden te blijven. Die echte verbinding ontstaat pas wanneer jij jezelf durft te laten zien zoals je bent. En wanneer je de ander ook mag laten zijn zoals hij is. Oké, nu gaan we door naar het tweede inzicht. En dat gaat over het oordeel van anderen. En dat is iets wat voor veel mensen met onzekerheid of sociale angst best wel gevoelig ligt. Heel erg gevoelig ligt, denk ik zelfs. Want dat oordeel, dat kan voelen als een klap. Eén blik, één opmerking en je raakt uit balans. En misschien ben je er wel dagen of zelfs weken mee bezig. Maar eigenlijk is een oordeel niets meer dan simpelweg een mening. Een persoonlijke interpretatie van iemand anders, gevormd door diens eigen achtergrond en overtuigingen en door zijn eigen stemming. Het is geen waarheid. En het zegt meestal meer over de ander dan over jou. En dat klinkt misschien ook weer eenvoudig, maar het vraagt natuurlijk wel wat oefening om dat ook echt zo te voelen. Jouw brein is namelijk zo geprogrammeerd dat het het oordeel van de ander zal koppelen aan veiligheid of onveiligheid. Als je even teruggaat naar de kindertijd, dan kon die afkeuring betekenen, oei, ik doe iets verkeerd, dus ik krijg hier geen liefde of geen erkenning. Maar als volwassene nu mag jij dus iets nieuws leren, dat een mening gewoon een mening is. En dat verschillen in mening, en dus verschillen tussen mensen, ook heel normaal zijn. En je kunt dus ook leren om het niet erg te vinden dat mensen oordelen. Dat hoort gewoon bij het mens zijn. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen bril. Iedereen heeft een mening over iets of de meeste mensen toch. Of hè, iedereen praat wel eens over iemand of heeft wel eens een oordeel. Dat herkennen we allemaal waarschijnlijk wel. Dus streven naar dat het niet gebeurt, dat mensen niks van je kunnen vinden, dat is een heel moeilijk streven. Ik denk zelfs wat onbereikbaar. Maar iedereen denkt wat anders, dus daar zitten allemaal meningen. Dus het is veel logischer om te investeren in het leren om het niet erg te vinden dat mensen oordelen. En om daar anders naar te kijken. En het helpt misschien om daar eens een voorbeeld bij te pakken. Denk maar eens even aan mensen die heel dicht bij jou staan. En bijvoorbeeld je partner, of je kinderen, of je ouders, of misschien een hele goede vriend of vriendin. En stel je eens voor dat een van hen iets zegt als... Jee, wat heb je nu voor iets aangetrokken? Ga jij zo de deur uit? En waarschijnlijk raakt dit je niet zo heel diep. Misschien kun je er zelfs wel om lachen. Misschien trek je even een gezicht, rol je met je ogen. Of je zegt, ja nou, wat is daar mis mee dan? Het raakt je meestal niet zo diep, omdat je weet, die persoon bedoelt het niet heel kwaad. En je voelt die onderliggende verbinding en veiligheid van dit contact, van die relatie. Er is vertrouwen. En je weet dat je band met deze persoon niet afhangt van wat jij draagt of hoe je eruit ziet. En daar zit dus iets onvoorwaardelijks. En dat is een heel prettig gevoel. Het gevoel, ik ben oké, ook al vindt de ander iets van mij. Ook al heeft de ander een andere mening. Maar stel je eens voor dat precies diezelfde opmerking komt van iemand die jij helemaal niet kent. Of misschien een beetje kent. Een collega, een kennis, gewoon iemand op straat. Nou, plotseling voelt dat waarschijnlijk heel anders. Misschien voel je spanning, misschien voel je zelfs wel wat onzekerheid. Misschien voel je veel onzekerheid. Misschien vraag je dingen af. Hoe ziet het er echt raar uit? Wat zouden anderen vinden? Kan ik niet beter iets anders aantrekken? Dit ga ik nooit meer aandoen. Terwijl het eigenlijk om hetzelfde zinnetje, dezelfde opmerking gaat, maar dus een totaal andere lading heeft. En dat laat iets heel belangrijks zien. Het gaat namelijk zelden om wat iemand zegt, maar eigenlijk veel meer om hoe veilig jij je voelt bij die persoon. En bij mensen die dichtbij je staan, voel je die veiligheid vanzelf. Hopelijk. Ja, je weet dan veel beter, oké, onze band is goed, ik word gezien, ik mag zijn wie ik ben. Maar bij mensen die wat verder van je afstaan, ontbreekt dat gevoel vaak. En jouw brein interpreteert hun oordeel sneller als een bedreiging. En dat doe je niet bewust. Dat gebeurt automatisch. Er is een soort oud overlevingsgedrag wat dan om het hoekje komt kijken. En toch ligt daar juist een hele mooie kans om te groeien. Want wat als jij datzelfde gevoel van innerlijke veiligheid, dat vertrouwen dat je voelt bij jouw dierbaren, wat als jij dat ook zou kunnen meenemen in het contact met mensen die je minder goed kent? Als je ook kon blijven voelen, ik ben oké, ook al vindt de ander iets van mij. En misschien klinkt het makkelijk, het vraagt natuurlijk wat oefening. En het betekent dat je jezelf steeds aan het volgende mag herinneren. Je waarde hangt niet af van wat iemand over je denkt. En een oordeel is geen waarheid. Het is slechts een mening, gevormd door iemands eigen overtuigingen, stemming of door iemands verleden. En hoe vaker je dat oefent, hoe meer je zult merken dat je steeds minder snel uit balans raakt. Dat je rustiger kan blijven. Ja, ook in situaties die je daarvoor misschien als spannender zou ervaren. En misschien merk je wel dat je meer jezelf blijven kan, zonder dat je gaat pleasen of dat je je gaat verdedigen. En zonder dat je heel bang wordt voor het oordeel van de ander. Oefening baat kunst. En misschien voel je nu, terwijl je luistert, dat er een zeer herkenbare rode draad loopt door alles wat we in deze aflevering hebben besproken. Dat de onzekerheid, angst voor oordeel, het pleasgedrag, al die dingen eigenlijk terug te voeren zijn op hetzelfde verlangen. Namelijk het verlangen om gezien te worden, om erbij te horen, om veilig te zijn. En dat is heel menselijk. Want we hebben allemaal die behoefte aan verbinding, aan erkenning, aan liefde. Maar het ding is, zolang we die veiligheid buiten onszelf zoeken, blijft het maar wankel. Want dan kan één blik, of één mening, of één opmerking jou al uit evenwicht brengen, uit balans halen. Echte veiligheid ontstaat niet doordat anderen ons goedkeuren. Dat ontstaat wanneer wij onszelf goedkeuren. Wanneer je van binnenuit weet, ik ben oké, precies zoals ik ben. En dat betekent niet dat je nooit meer geraakt zult worden. Maar het betekent wel dat je sneller kan terugveren. En dat je minder verstrikt raakt in de gedachte van, wat vinden anderen van me? Wat denken ze over me? Doe ik iets raars? Zeg ik iets stoms? En je leert erop te vertrouwen dat wat anderen ook zeggen of denken, dat jouw waarde niet op het spel staat. Dat jouw waarde, jouw eigen waarde, een soort geboorterecht is. Dat heb je gewoon. Dat is er gewoon. Onvoorwaardelijk. En dan hoef je niet meer te overleven in het contact met anderen. Dan kun je beginnen met leven. Met mildheid naar jezelf en de ander. En laat deze aflevering vandaag dus een kleine herinnering zijn aan wie jij werkelijk bent. Jij bent niet jouw angst en je bent niet je gedachten, niet je prestaties, niet je fouten. Je bent gewoon een mens en dat is genoeg. Dus wanneer je de volgende keer merkt dat je gespannen bent in gezelschap of wanneer je het oordeel van een ander flink hoort binnenkomen, probeer dan maar zachtjes tegen jezelf te zeggen, ik ben oké. Ander is oké. Ik mag er zijn. En meningen mogen er zijn. Als je hier nu meer mee aan de slag wilt en wilt leren hoe je die rust en die zelfverzekerheid ook in lastige sociale situaties kunt behouden en hoe je stap voor stap de angst voor oordeel en afwijzingen kan loslaten, kijk dan eens zeker naar het zelfhulpprogramma Stop Jouw Sociale Angst. En je vindt deze in onze online academie. Want met dit programma leer jij in kleine praktische stappen hoe je spanning in sociale situaties vermindert, hoe je grenzen kunt aangeven, hoe je weer jezelf kunt zijn, hoe je zelfvertrouwen krijgt en hoe je dus eigenlijk weer kunt genieten. Want jij mag er zijn, precies zoals je bent, onvoorwaardelijk. Vond je deze aflevering interessant? Abonneer je dan op de podcast en laat zeker ook een beoordeling achter. Heb je vragen of wil je meer weten over onze online academie? Ga dan naar onze website www.stopjouwangst.com of stuur een bericht. Dankjewel dat je luisterde en tot de volgende aflevering.